Goedemorgen. Lees maar in de Bijbel. Daar begon het mee vanmorgen. En ik moet zeggen dat dat stemt mij zeer verheugd. En zeker ook de mededeling daarbij, ik heb vanmorgen de Bijbel meegenomen. Dat zou fijn zijn als die goede traditie weer ingevoerd werd. Dat u gewoon de Bijbel bij u heeft. Ja. Want dat zijn de bronnen van het leven. En uw woord is de waarheid, zeggen de apostelen. En hoe zouden we die waarheid nou kennen of leren kennen, als we dat woord niet lezen? Nou, ik heb dit nu gebruikt als een inleiding op de volgende mededeling die ik mag doen. Ik heb dat braaf aan de kerkenraad gevraagd. Gisteren hadden wij wat heet docentenoverleg van het Evangelisch College. En dat is tot stand gekomen uit de fusie van de ETA, Evangelisch Theologische Academie, en de ETS, de Evangelische Toerustingsschool, waar ik zelf al bijna 20 jaar deel van uitmaak. En wij verheugen ons daarin dat er een toename is in het aantal studenten. Het studentenaantal groeit. En ook de plaatsen waar de studies worden gegeven, met name heb ik het dan over de ETS. Ook die is groeiende. Er zijn er dit jaar alweer 5 bijgekomen. En daarmee zitten we dus boven de 50 locaties waar dus in een 4-jarige studie de hele Bijbel door behandeld wordt. En ik ben blij na een oproep, alweer 2 jaar geleden denk ik, zo snel gaat de tijd, dat ook hier in Den Helder de ETS van start is gegaan. En uit het overleg van gisteren mocht ik vernemen dat er nu sprake is van 11 studenten. 11 studenten. En toen ik dat hoorde, toen dacht ik, dat is voor Den Helder veel te weinig. Veel te weinig. En als u nou denkt van, ik zou wel wat opgefrist mogen worden, zeg maar in de kennis van het woord, dan zou ik zeggen van, meld u zich nou gewoon eens voor die cursus aan. Leeftijd is niet van belang, vooropleiding is ook niet van belang. En misschien dat ik u een beetje help als ik zeg van, je mag in ieder geval tenminste 1 gratis les bijwonen. Ja? Dus je meldt je dus gewoon bij de desbetreffende docent. Er ligt informatie over het Evangelisch College. Daar kunt u ook vinden op welke dag of avond men hier in Den Helder bij elkaar komt. Dat weet ik niet wanneer dat precies is. Maar dan meldt u zich dus gewoon bij de docent. En dan zegt u van, ene Kiers heeft tegen mij gezegd, ik mag hier nu gratis even bij zitten. Ja? Nou, dat hebben we dan fijn afgesproken. Goed. Dat wilde ik even kwijt. En het is belangrijk, lieve mensen, dat dit onderwijs plaatsvindt. Want ik hoef u natuurlijk niet te vertellen dat er al heel erg lang een ontwikkeling is in de wat men noemt de liberale theologie, ofwel de moderne theologie, waarbij alles en iedereen ter discussie wordt gesteld. God en Jezus en het woord in kluis. En dat er daarnaast een ontwikkeling is van de ervarings- en belevingstheologie. Met andere woorden, als ik het niet ervaar, als ik het niet beleef, dan bestaat het niet. En daarmee gooi je dus ook weer grote delen van de schriften weg. En wij als evangelische bijbelscholen fungeren als een geweldig tegenwicht tegen die ontwikkeling. Dus. En vrij evangelischen hebben zich daar altijd voor ingezet. Dus, nogmaals. We gaan Gods woord lezen en we doen dat om te beginnen in Genesis 12. Ik neem u vanmorgen mee door de hele schrift heen. En misschien dat u na deze dienst zegt van, dat zou fijn zijn als ik die bijbelstudie had gevolgd. Ja, dat zou maar zo kunnen. Dat u daar nou vanmorgen achter komt. Ja? Ik bedoel, ik zal mijn uiterste best doen om u dus flink te prikkelen. We beginnen in Genesis 12. Heel bekend gedeelte. En we lezen daar de versen 1 tot en met 3. De Heere nu zeide tot Abraham, ga uit uw land en uit uw maagdschap en uit uw vaders huis naar het land dat ik u wijzen zal. Ik zal u tot een groot volk maken en u zegenen en uw naam groot maken en gij zult tot een zegen zijn. Ik zal zegenen wie u zegenen en wie u vervloekt zal ik vervloeken en met u zullen alle geslachten des aardbodems gezegend worden. Dan gaan we verder naar Genesis 15. Genesis 15. En daar lezen we de versen 1 tot en met 6. Hierna kwam het woord des Heeren tot Abraham in een gezicht. Vrees niet, Abraham, ik ben uw schuld. Uw schild, uw loon zal zeer groot zijn. En Abraham zei, Heere, wat zult gij mij geven, daar ik kinderloos heen ga, en de bezitter van mijn huis, dat zal deze Damaskener Eliezer zijn. En Abraham zeide, zie, mij hebt gij geen nakroost gegeven, en nu moet een onderhorige mijn erfgenaam zijn. En zie, het woord des Heeren kwam tot hem, deze zal uw erfgenaam niet zijn, maar uw lijfelijke zoon, die zal uw erfgenaam zijn. Toen leidde hij hem naar buiten en zeide, zie toch op naar de hemel en tel de sterren, indien gij ze tellen kunt. En hij zeide tot hem, zo zal uw nageslacht zijn. En hij geloofde in de Heere en hij rekende het hem toe als gerechtigheid. Nou, dan gaan we even naar het Nieuwe Testament. Lucas 22. Lucas 22. En we lezen daar het 20ste vers. En dan val ik eigenlijk midden in het verhaal wat handelt over de instelling van het avondmaal. Maar ik haal daar dus uit wat voor het onderwerp van vanmorgen dus van belang is. Vers 20. Evenzo de beker na de maaltijd zeggende, deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed die voor u uitgegoten wordt. Tot zover vooralsnog onze lezingen van Gods woord. We willen nu met elkaar stil zijn voor gebed. Heere God, we zeggen u hartelijk dank dat we elkaar vanmorgen mogen ontmoeten en dat mogen doen in uw naam. En elkaar ook hebben mogen begroeten in uw naam. En ook u hebben mogen toezingen, uw naam lovend en prijzend, omdat u naar ons hebt omgezien. Omdat u ons er één bent geworden, mens onder mensen, om een eeuwige toekomst te realiseren. Heere, u heeft naar ons omgezien toen wij nog vijanden waren. Maar dat heeft u niet verhinderd om het kruis op te richten in deze wereld, om te lijden en te sterven voor de zonde en de ongerechtigheid van deze wereld, van de mensheid. En Heer, we danken u dat we elkaar en een ieder mogen wijzen op die verlossing in het bloed van de Heer Jezus Christus. Als de enige weg tot behoud. Als de enige weg die leidt naar die eeuwige toekomst die God zich heeft voorgenomen van voor de grondlegging deze wereld. Dat het koninkrijk komt en de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. En we daarheen onderweg mogen zijn. Niet alleen, maar onder uw leiding, onder uw nabijheid, onder uw bewaring. En met name ook onder de leiding van de Heilige Geest, die ons de weg wijst, die ons leidt in alle waarheid, ons de schriften openbaart, zodat we weten wat we moeten doen, wat we hebben te kiezen, wat we hebben te laten, Kortom, Heer, het is belangrijk dat we naar u luisteren. En dat willen we ook doen met elkaar deze morgen. We bidden voor een ieder die hier niet kan zijn, maar dat wel gewild zou hebben, maar vanwege ziekte of vanwege leeftijd daar niet toe meer in staat is. Maar Heer, we danken u dat u niet aan tijd en plaats gebonden bent. En dat ook uw zegen en uw troost en bemoediging daar mag zijn waar men het bijzonder moeilijk heeft. En we bidden ook voor uw kerk wereldwijd. Heer, we moeten tot onze spijt signaleren dat er sprake is van leegloop in de kerken. En dat mensen zich steeds verder verwijderen van uw woord. Niet meer weten wat daarin staat. En zich zo een eigen religiositeit, een eigen evangelie ontwikkelt dat volstrekt in tegenspraak is met de waarheid van de schrift. Heer, bepaal ons en bepaal uw kerken en uw dienstknechten bij die waarheid, die werkelijkheid. Opdat het voor mensen weer duidelijk mag zijn waar de weg is en waar die weg naartoe gaat. Dat we navolgers van u moeten zijn. Heer, we bidden ook voor uw volk Israël. Heer, we danken u voor heerlijke beloften. We danken u voor eeuwige verbonden waar u niet op terugkomt. En dat u ook met uw oude verbondsvolk tot het doel komt waarvoor u ze hebt bestemd. En waar u Abraham reeds de belofte hebt gegeven van land en volk en toekomst tot in eeuwigheid. En Heer, en we mogen ons daarin verheugen, omdat we ook mee opgenomen zijn in dat plan. En daarom, Heere, loven en prijzen we uw heerlijke en machtige naam. Halleluja. Amen. We gaan met elkaar zingen van Johan de Heer, lied 108a. Ja, dat is voor u niet interessant, dat komt toch op het scherm als het goed is. Stoort u zich niet aan mijn hoest? Ik ben al een weekje een beetje grieperig, dus we worstelen ons er gewoon doorheen. Johan de Heer 108a. En dan is er dus ook collecte. Plus een extra collecte, hè? Dus er komen twee van die collectezakken bij u voorbij. Ja? U snapt wel waarom ik dit wilde laten zingen. Ja. Hartelijk dank. We lezen nog een gedeelte uit Gods woord en wel uit de Romeinenbrief. De brief van Paulus aan de Romeinen. En daar lezen we in hoofdstuk 11, vanaf het 11e vers. En ik zal proberen, voor diegenen die geen Bijbel bij zich hebben, wat accenten te leggen bij bepaalde gedeelten in de tekst, bij het lezen. Ja? Er staat boven de struikeling van Israël, het heil der heidenen. Ja? Paulus heeft in het vorige gedeelte dus ook al over dit onderwerp gesproken, over Israël. Er is een discussie over, wel niet. Doen ze nou wel mee of doen ze nou niet mee? Ik bedoel, ook in de kerkgeschiedenis kennen we die ontwikkeling, niet waar? We hebben onszelf als gemeente opgeworpen als het nieuwe geestelijk Israël. Hè? Maar onzinnigheid. En Paulus zegt dan, ik vraag dan, zij zijn toch niet zo gestruikeld dat ze wel vallen moesten? Volstrekt niet. Door hun val is het heil tot de heidenen gekomen. Om hen, nu Israël dus, tot naijver, tot jaloersheid op te wekken. Dat is onze rol. Betekent nu hun val rijkdom voor de wereld? En hun tekort rijkdom voor de heidenen? Hoeveel te meer hun volheid, als dit volk volledig tot geloof komt? Ik spreek tot u, heidenen, juist omdat ik apostel der heidenen ben, acht ik dit de heerlijkheid van mijn bediening, dat ik zo mogelijk de naijver van mijn vlees en bloed, de Jood, mocht opwekken en enigen uit hen behouden. Want indien hun verwerping de verzoening der wereld is, wat zal hun aanneming anders wezen dan leven uit de doden? Zijn de eerstelingen heilig, dan ook het deeg? En is de wortel heilig, dan ook de takken? Indien nu enkele van de takken weggebroken zijn, Israël, en gij, heidenen, als wilde lood daartussen geënt zijt, en aan de saprijke wortel van de olijf de belofte dus deel hebt gekregen, beroem u dan niet tegen de takken. Tegen Israël dus. Indien gij u ertegen beroemt, niet gij draagt de wortel, maar de wortel draagt u. Ik wil met u vanmorgen nadenken over het verbond als startpunt en vervolg van de heilsweg van God. Het is een hele zin. Maar ik wil inderdaad bepaald worden, wij willen bepaald worden bij het startpunt en het vervolg van de heilsweg van God. Een heilsweg die uitloopt op de toekomst, op het koninkrijk van God. En is dus voor ieder kind van God een belangrijk onderwerp. En de vraag is, of het zicht op die weg en de gang van zaken daar voor een ieder van ons wel helder en duidelijk is. Wel, we willen maar eens kijken hoe dit gaat. Het startpunt van de heilsweg is het verbond met Abraham. Een verbond dat een aantal fases doorloopt. Het begint in Genesis 12, dat hebben we met elkaar gelezen. Belofte van land en van nageslacht. En niet onbelangrijk, let daar goed op, zegen voor alle volken. In Genesis 15 hebben we dat ook gelezen. Vindt een herhaling van deze belofte plaats. En Abraham vraagt vervolgens om een teken. En dat krijgt hij. Hij moet 5 dieren slachten. En die moeten op een bepaalde manier op de grond neergelegd worden. En zoals gebruikelijk was in die tijd, door tussen die stukken door te gaan, verklaarden de partijen die het verbond, dat degene die het verbond zou verbreken, het zou vergaan als deze geslachte dieren. U kunt dat lezen overigens in Jeremia 34. In zijn slaap ziet Abraham een rokende en vlammende bakoven tussen de stukken doorgaan. Genesis 15 vers 17. Opmerkelijk gegeven. Wat gebeurt er? Alleen de Heere gaat tussen de stukken door. Alleen Hij. En dus spreken we van een eenzijdig verbond. En hiermee verklaart God dus dat het Hem en Hij alleen zal vergaan als die doorgezaagde offerdieren, als Hij dat verbond zou verbreken. Dan vindt er nog een aantal keren aanvulling en verdieping plaats van dit verbond. We vinden dat in Genesis 17, waar ook met nadruk wordt gezegd dat het een eeuwig verbond is. En het teken dat erbij komt voor Israël is de besnijdenis en de belofte van de geboorte van Isaak. En ook in Genesis 22, versen 16 tot en met 18, als vervolg op het offer dat Abraham brengt van zijn enige zoon, dus Isaak, in dit geval de wettige erfgenaam. God bevestigt hier die eerdere belofte. En zweert bij zichzelf. Ja, bij wie zou God anders moeten zweren? Wie is er hoger dan Hij? God zweert bij zichzelf dat het gaan zal zoals Hij heeft gezegd. Nou was het verbond al verzegeld, maar nu wordt er dus ook nog een goddelijke eed aan toegevoegd. God verbindt dus zijn bestaan aan dit verbond. En ook hier horen we weer dat al de volken gezegend zullen worden. En ditzelfde verbond aan Abraham is dan ook nog eens een keer bevestigd aan Isaak en Jacob. We spreken inderdaad van het verbond met Abraham, Isaak en Jacob. Wordt bijna in één adem genoemd, nietwaar? Voor ons is heel erg belangrijk, en ik noemde dat al als een onderdeel van het verbond, de zegen voor de volken. En ik wil dus ook met u nagaan hoe dat nou volgens het woord van God zal gaan. In Gods woord vinden we de weg die leidt tot de vervulling van het verbond dat God met Abraham gesloten heeft. Er is sprake van diverse beloften en diverse verbonden in Gods woord. Ik beperk me vanmorgen tot drie verbonden die een aanwijsbare relatie hebben met het verbond met Abraham en van groot belang zijn in de vervulling van dit verbond. De eerste, het Sinaï-verbond. Het Mozes-verbond dus. Dit verbond is een hulpmiddel voor het volk van Israël na 400 jaar ballingschap, want daar hebben ze niet de beste dingen geleerd in Egypte. En ze zullen nu gevoerd worden op de weg naar het beloofde land, en God wil dat zij zullen weten hoe zij met hem, met God, moeten omgaan. Dus het Sinaï-verbond vormt een leefregel voor Israël, voor de nieuwe tijd die komt. Het is een voorwaardelijk verbond. Van Abraham niet. Eenzijdig. Het is een voorwaardelijk verbond. Want wordt er gezegd, navolging betekent zegen. En ongehoorzaamheid betekent straf. Het Sinaï-verbond betreft dus regels en wetgeving die dienen om het verbond met Abraham tot uitvoer te brengen. Volgens Galaten 3 heeft dit verbond, deze wet van Mozes, een beperkte geldigheid. Een beperkte geldigheid. Maar helaas heeft Israël het Sinaï-verbond opgevat als basis voor haar bestaan. En dat is een ernstig misverstand. Terecht merkt Paulus dan ook op in Romeinen 10 vers 2 en 3 dat Israël ijver voor God bezit, dus het naleven van die wet. Maar dan staat erbij zonder verstand. Zonder verstand. Zij spannen zich dus in voor een eigen gerechtigheid en gaan dus voorbij aan de gerechtigheid die God wil geven. Er is dus geen onderwerping, er is geen geloof aan de gerechtigheid van God. Hier staat de mens op het voetstuk die tegen zichzelf zegt, ik klaar het wel even, ik breng het wel even in orde. Ja, en dan maken ze er nog meer dan 600 van die regeltjes bij en die dienen ze dan allemaal fijn na te volgen. Prachtige uitdaging. Maar het moet duidelijk zijn, als u de schrift daarop naleest, er kan niemand gered worden door het Sinaï-verbond. Er kan niemand gered worden door het houden van de wet, tenzij die mens volmaakt is. Maar alle mensen zijn zondaar. Ook de Jood. De Jood wordt dus niet behouden door trouw aan hun traditie of trouw aan hun wet. De Hebreeënschrijver zegt in hoofdstuk 7 en 10 dat de wet niet het volmaakte heeft gebracht. De wet heeft een tijdelijk karakter en zal vervuld worden in Jezus Christus. Galaten 3 vers 19. En van belang is ook om te vermelden dat dit Sinaï-verbond ook niet spreekt over dat het tot zegen voor de volken zal zijn. Wordt met geen woord over gerept. Dit verbond is alleen voor Israël. En voor de tijd tot Jezus. Weet u, wij spreken ook altijd van de God van Abraham, Isaac en Jacob. En van de kinderen van Abraham. Maar er wordt nooit gesproken over de God van Mozes. En er wordt ook nooit gezegd dat wie dan ook van ons kind van Mozes zou zijn. Verbond met David is de tweede. Het eeuwige koningschap. 2 Samuel kunt u dat vinden. En dit verbond heeft net als dat van Abraham een eeuwig karakter. En het koninklijke verbond vormt een belangrijk onderdeel van het verbond met Abraham. David dient dus als hulpmiddel bij het realiseren van het hoofdverbond. En dat is het Abrahamitisch verbond. En met nadruk wordt ook hier gesproken over tot zegen voor de volken. Dus Abraham is tot zegen voor de volken. Davids verbond is ook tot zegen voor de volken. En dan komt het nieuwe verbond. Het nieuwe verbond in het bloed van Jezus Christus. We hebben daar even een klein stukje over gelezen in Lucas 22. Ook dit verbond, dit nieuwe verbond, vormt een belangrijk onderdeel van het verbond met Abraham. Het nieuwe verbond in Jezus Christus is ter versterking van het verbond met Abraham. Het nieuwe verbond brengt dit Abrahamitisch verbond tot vervulling. Nu op dit moment, in de eerste komst van Jezus. En straks volledig bij zijn wederkomst. En dan zal ook het Davidisch verbond zijn einde vinden in het eeuwige koningschap van Jezus op de troon van zijn vader David. En ik moet met nadruk vermelden, dit nieuwe betekent ook de vervulling van het Sinaï-verbond. Gods woord zegt, tot op het zaad. Wel nu, het zaad van Abraham is gekomen. En dus is Mozes niet meer van belang. In Galaten 3 vers 19 staat dat oude verbond van de Sinaï ingehaald is nu door een beter verbond. En ook door een veel betere belofte. En nou gebeurt er iets heel, iets wonderlijks. Of eigenlijk heel erg mooi. Vanaf dit moment worden ook de heidenen uitgenodigd tot aan die Joden beloofde toekomst, het heil. Vanaf dit moment is de basis voor het behoud van ieder mens, Jood en heiden, het bloed van Jezus Christus. Ja. Alleen, nou moet ik u ook een opmerkelijk feit melden. En dat is dat vanaf het nieuwe verbond in het bloed van Jezus Christus ontstaan er in de kerkgeschiedenis diverse zijpaden. En één daarvan wil ik benoemen. De opvatting dat er vanaf dit moment sprake zou zijn van twee heilswegen. Een weg voor Israël, verbond met Abraham en verbond met Mozes. En één voor de kerk, de gemeente. Het nieuwe verbond in het bloed van Jezus Christus. En het zal u niet verbazen, denk ik, dat aan deze denkwijze ook de vervangingstheologie, de kerk is het geestelijk Israël, ten grondslag ligt. De kerk in de plaats van Israël. Enorme misvatting. Want wat zegt Gods woord? Het nieuwe verbond in Jezus Christus is toch verbond met Israël? Of sta ik nou wat? Het nieuwe verbond in het bloed van Jezus Christus is toch een verbond met Israël? Dit nieuwe verbond wijst toch aan Israël de weg van geloof en bekering? Het vormt toch het vervolg en nadere invulling op dat verbond met Abraham? Abraham en David zijn nooit vervangen of overschreven. Beiden zijn eeuwig. Bestaan dus met en naast elkaar. Dat geldt dus niet voor Mozes. Dat verbond is in Jezus Christus vervuld. Of zit moeder Maria er dan helemaal naast? Als zij de aankondiging van haar kind krijgt. Als ze zegt van, God heeft omgezien naar zijn volk. Wie zou zij dan anders kunnen bedoelen dan haar eigen volk? God heeft omgezien naar zijn volk. En wat zegt de oude Zacharias in Lucas 1? Als die de Heer Jezus ziet, dan komt ook hij tot de uitspraak. God heeft omgezien naar zijn volk. God heeft omgezien naar zijn volk. En het evangelie naar Matteüs laat minstens op 20, 25 plaatsen regelmatig zien dat de komst van Jezus Christus de vervulling is van de belofte van het Oude Testament. De Heer Jezus is bedoeld voor Israël. En de geboorte van Jezus Christus is de voortzetting van Gods verlossingswerk aan Israël en vervulling van Israëls hoop. Luister maar naar Petrus na de Pinksterdag in zijn toespraak. God heeft in de eerste plaats voor u, Israël, zijn knecht doen opstaan. Door een ieder van uw zonden af te brengen. God komt zijn belofte na. In Handelingen 2 vers 36 staat het ganse huis Israëls moet weten dat God hem, Jezus, tot Here en tot Christus gemaakt heeft. Israël, u moet dit weten. En ook de verwerping van Jezus Christus, leidt niet tot een andere inhoud van het verbond met Abraham. Integendeel. Daarom heb ik u Romeinen 11 gelezen. Waar Paulus begint met: God heeft zijn volk toch niet verstoten? Volstrekt niet. Stel je voor dat God het verbond met Abraham verbroken zou hebben. Stel je voor. Wat heeft God dan gezegd wat er met hem mocht gebeuren? En als God zijn volk verstoten zou hebben, dan kun je terecht de vraag stellen, wat komt er dan terecht van die onvoorwaardelijke beloften? Ten aanzien van het herstel van Israël in het land van de vaderen en het herstel van de monarchie, het koningschap tot in eeuwigheid. Wat zou daarvan terechtkomen? En hoe komt de zegen? Als God zijn volk verstoten zou hebben, hoe zou dan de zegen tot de volkeren, tot de heidenen kunnen komen? Op deze vraag geeft de apostel Paulus in de hoofdstukken 9 tot en met 11, maar ik beperk me tot hoofdstuk 11 van de Romeinenbrief antwoord. Maar ik prikkel wel uw nieuwsgierigheid. U moet gewoon maar eens te lezen. Paulus benadrukt in deze hoofdstukken de onnaspeurlijkheid van Gods weg. En hij leidt dit in inderdaad met Romeinen 11 vers 11. Met het benoemen van dat de geschiedenis van Israël er één is van vallen en van opstaan. Maar zegt hij, ze zijn toch niet zo gevallen dat ze niet meer op zouden staan? Was dat Gods bedoeling dan? Nee. God heeft een bijzondere genade geopenbaard. En nu komt het. Hij maakt een einde aan al onze hoogmoed. De val van Israël zorgt ervoor dat het heil tot de heidenen komt. Hun val, tijdelijk, is ons behoud. Is u en mijn behoud. God geeft genade aan de heidenen om dit ongehoorzame volk Israël tot jaloersheid te wekken. Opdat als ze zien hoe dat heil bij ons ontvangen wordt, om er alles aan te doen om hun bijzondere positie, oogappel van God, weer terug te verkrijgen. Nou, hoe jaloers hebben we ze gemaakt? Hoe jaloers hebben wij Israël gemaakt? Ja. God komt tot zijn doel met dit volk. Met ons of zonder ons. Ik ga er verder niks over zeggen, want we kennen de geschiedenis. En wat betekent dat als dit volk inderdaad tot het heil in Jezus Christus komt? Dan zegt Paulus, hun val was rijkdom voor de wereld. Hun val is onze rijkdom. Het geestelijk bezit, het kind van God zijn en erfgenamen van een eeuwig rijk. Hun val. Maar wat gaat er dan gebeuren als dit volk tot geloof komt? Dan weet je geen raad meer. En hoe dat zal gaan, en hoe dat is gegaan, hoe dat heil nu tot u en tot mij is gekomen, dat ligt Paulus toe in dat prachtige beeld waar ook onvoorstelbaar mee is geschutterd. Het beeld van de olijfboom en de takken. Romeinen 11 vers 11 tot en met 24. En Paulus spreekt van takken die op grond van hun natuurlijke verbinding met de wortel deel hadden aan de sap van de wortel. maar als gevolg van hun ongeloof zijn afgebroken om plaats te maken voor andere takken, die van nature niet die verbinding hadden. Zij horen er, u en ik niet. Maar we zijn er uit genade op geënt. Weet u, de olijfboom is niet het type van geloof of ongeloof hoor. De olijfboom is een type van de belofte. Van het verbond dat God met Abraham heeft gesloten. En natuurlijk moet er geloof zijn. Maar de belofte gaat vooraf. Als een raadsbesluit van God. Dan vraagt hij helemaal niet aan mensen van of het ermee eens zijn. Of hij het anders zou moeten doen of het anders zou moeten. Dat vraagt God niet. In zijn soevereiniteit heeft God dit bepaald zo. En God wil in dit voorbeeld, Paulus wil in dit voorbeeld duidelijkheid scheppen over de positie van de Joden en de heidenen als het gaat om de lijn van de belofte. Abraham geldt als vader van het goddelijke zaad van de gelovigen in deze wereld. Eerst voor Israël en daarna ook voor de heidenen. Allen kinderen van Abraham. Zo wordt in Galaten 3 gezegd. Abraham is de eersteling. En daarmee ook de wortel. Hij is de wortel. Het Abrahamitisch verbond is de wortel van deze olijfboom. En de natuurlijke takken zijn Israël. En worden er nu takken afgebroken en komen daar anderen voor in de plaats, geënt dus, dan verandert dat niets aan de boom. Dan verandert dat niets aan de belofte. Niets aan het verbond. En wat betekent dat nu voor u en mij, heidenen? Dat de heiden op grond van geloof is ingeënt in die goede en edele olijfboom. En dat de natuurlijke takken vanwege hun ongeloof zijn afgebroken. Anders gezegd, het ongelovig Israël is terzijde gesteld. En de wilde loten uit de volken, uit de heidenen, zijn op die edele olijf geënt en hebben nu deel gekregen aan de wortel. En wat is de wortel? Het verbond. Het verbond met Abraham. Kortom, de zegen die beloofd is aan Abraham, is in Jezus Christus ook deel geworden van de heidenen. In Efeze 3 vers 6 staat dan ook terecht dat de heidenen mede erfgenamen zijn geworden. Israël is erfgenaam. En wij zijn mede erfgenamen. Of om het anders te zeggen, ik hou niet zo van populaire teksten, maar doe dat vandaag toch maar een keer voor de afwisseling dan maar. U en ik, wij zijn lifters. We zijn lifters. We rijden mee op het verbond dat God met Israël heeft gesloten. We zijn lifters. Ja. En dus zegt Paulus terecht, is er geen enkele reden tot roem. Tot een hooghartige houding. Wij zijn niet beter dan. Het is Gods genade die dit mogelijk heeft gemaakt. Er is geen enkele verdienste. Enting op die edele olijf gebeurt op grond van geloof in Jezus Christus. En de gave van Jezus Christus aan u en mij, aan de wereld van vandaag, is genade van God. Er is geen enkel recht. Dus zegt Paulus in hoofdstuk 11 vers 20, kijk uit voor hoogmoedigheid. Want als God de natuurlijke takken niet heeft gespaard, dan kan dat dus ook met u gebeuren. Blijf je dus bewust van de genade. En hoe gaat het nu verder met Israël? Eens zullen de natuurlijke takken toch weer op een eigen olijfboom worden ingeënt. Romeinen 11 vers 24. Israël zal niet in het ongeloof blijven. In Romeinen 11, vers 30 tot 32 staat dat wij heidenen ongehoorzaam waren. En ontferming hebben verkregen. Zo zal ook Israël, dat ongehoorzaam is geworden, ontferming vinden. Kortom, zij zullen net als de heidenen op grond van genade behouden kunnen worden. Er is geen onderscheid meer tussen de Joods en de Griek. Tot slot. Jezus Christus, de ware, enige vervulling van Gods belofte aan Abraham. Onder zijn leiding zal Israël tot zijn eindbestemming komen. Heidenen worden uitgenodigd om ook in die weg te gaan. Er is maar één weg tot behoud. En niet zoals de kerkgeschiedenis roept, er meldt tenminste twee. Er is één weg tot behoud. Dat is Jezus Christus. En hij is het begin en het einde van alles wat God heeft besloten. En dat betekent dus dat er maar één heilsweg is. Zowel voor de Jood, voor Israël, als ook voor de heiden, de gemeente. In Efeze 2 vers 14 staat, de tussenmuur, de verbondsbelofte, die scheiding maakte tussen de Jood en de heiden, is weggebroken. Zodat wat de verlossing betreft, er geen sprake meer is van Jood of Griek, van man of vrouw, van slaaf of van vrije. Heidenen delen samen met Israël in de belofte van Jezus Christus. En die belofte is de vervulling van het eeuwige verbond dat God met Abraham sloot en met dat van David. En samen worden we geleid, één kudde, door Jezus Christus, tot de vervulling van het verbond. Kortom, Israël en de gemeente zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden in het verbond met Abraham. Er is één weg tot behoud, Jezus Christus. Er is één toekomst. Het koninkrijk van God. En de zegen voor de volken komt tot uitdrukking. In Openbaringen 21 vers 3 waar staat. De tent van God zal bij de mensen zijn. En zij zullen zijn volken zijn. Met als centrum het nieuwe hemelse Jeruzalem. Dat de namen draagt van de 12 stammen van Israël. En de namen van de 12 apostelen, als vertegenwoordigers van de gemeente. Ook daarin komt onze verbondenheid en eenheid tot uitdrukking. Israël en gemeente. In het geloof, kinderen van Abraham, kinderen van God en erfgenamen met Christus. We zullen samen genieten van Gods eeuwige goedheid. En alle tranen zullen gewist worden. Er zal geen pijn, geen ziekte meer zijn. En God zegt, ik maak alle dingen nieuw. Amen. We gaan zingen met elkaar. Opwekking 216. Die heeft u vast. Opwekking 216. Zullen we samen danken? Heere God, we zeggen u hartelijk dank voor dit zegenrijke uur. Voor de bemoediging die we mochten ontvangen. Voor de troost die we mochten beleven. Heere, voor de zegen die u ons gaf in het musiceren. In het zingen van de liederen. In het lezen en overdenken van uw woord. Heer, wat een rijk evangelie. En Heer, we hebben mogen ontdekken dat er bij u geen spoor van omkeer is. Maar dat uw beloften ja en amen zijn. En dat u tot uw doel komt. In uw oude verbondsvolk Israël. En Heer, we danken u voor die verrassende wending. Dat u hun val hebt gemaakt tot behoudenis van ons. Dat we nu mogen meegaan. En meedelen in die belofte die gedaan is, dat verbond dat u sloot met Abraham. Land en volk en tot zegen voor de volken. En dat dat zijn uitwerking heeft gekregen in het nieuwe verbond, in de Heer Jezus Christus. En dat het straks zichtbaar zal worden in al zijn grootheid en heerlijkheid. Als de Heer Jezus de scepter overneemt en plaats zal nemen op de troon van zijn vader David. En het vrede zal zijn als aanzet tot die grote dag. Dat alles aan u, o God en Vader, wordt teruggegeven. En de nieuwe hemel en de nieuwe aarde daar zal zijn. En dat u ervoor kiest niet ver weg te blijven. Maar ook gewoon hier onder ons te komen wonen. En we eigenlijk met u mogen optrekken en met u mogen gaan. Zoals dat aan het begin was. Adam en Eva, zij wandelden samen met u in de hof. En zo mag ook onze wandel nu een wandel zijn met u in de Heer Jezus Christus. En straks volkomen. Heer, het is niet te bevatten, het is met het verstand niet te begrijpen, niet te verstaan. Maar als we letten, Heer, op uw beloften en hoe uw beloften gerealiseerd worden, dan kan er geen twijfel over bestaan dat u ook met ons het door u gestelde doel zult halen. En dat maakt ons blij. Dat stemt ons moedig. Dat geeft kracht en moed voor het leven van alle dag, wat steeds moeilijker wordt en wat naar de tijd verder gaat steeds moeilijker zal worden. Want uw tegenstrever die mobiliseert al zijn tegenkrachten. Maar uw belofte staat vast. Ook wij mogen weten, er is een nieuw begin gemaakt in Jezus Christus. En dat nieuwe zal zijn vervulling krijgen in die nieuwe hemel en die nieuwe aarde. Heer, we loven en prijzen uw naam. Wat hebben we veel mogen ontvangen. Maar wat hebben we ook veel gekregen om weg te geven, om te delen met onze omgeving. Zend ons, Heer, stuur ons, motiveer ons, dwing ons in navolging aan uw liefde, om die liefde te beantwoorden in de getuigenis, woord en leven. We bidden het van u, in Jezus' naam. Amen. Wel, neem de naam van Jezus dan mede, want dat hebben we nodig. 655, Johan de Heer, willen we met elkaar zingen. En voor zover dat mogelijk is, willen we dat staande doen. We zingen de vier coupletten van 655. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van de God onze Vader, de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, is met u allen totdat Jezus komt. Amen.